De preek die ik u mag voorlezen, die is van dominee Mark Jansen uit Jansens, moet ik zeggen, uit Utrecht. En die gaat dus over de vier pelgrimsliederen. Tijdens de preek zullen we een aantal liederen zingen, dus de muzikanten die blijven keurig zitten. Heel goed, dank jullie wel. En ik mag u aanspreken met beste reisgenoten. Zo begon de preek die Tiddo Mooibroek vanmorgen met ons deelde, van dominee Rozenbrand uit Groningen ook. En zo wil ik u ook vanmiddag aanspreken. Het is een preek over vier pelgrimsliederen, want we zijn samen onderweg naar de eindbestemming. De hemel op aarde. Ging de preek vanmorgen over dromen, dromen over de toekomst, over de hemel op aarde, wonen bij God. Vanmiddag willen we nadenken over waar onze hulp vandaan komt, in het nu, tijdens onze soms best zware pelgrimstocht naar die hemel op aarde. Verbijsterend, zo ervaren we het bericht als een familielid of een dierbare vriend of vriendin plotseling overlijdt door een ongeluk. Nog niet zo lang geleden hebben we dat samen met een van onze jonge gemeenteleden hier in Maassluis ervaren. Haar vriend verongelukte met zijn motor. Velen waren verbijsterd. Hoe kon dit? Waarom gebeurde dit? En hoe moet het nu verder? Sommigen dachten misschien ook wel, wat heeft dit ons te zeggen? En dan gaan we bidden om kracht, om troost, om vrede, om rust voor degenen die achterblijven. De kracht van dat bidden, die ligt niet in ons bidden zelf. Dat te weten helpt ons gelukkig. Het mag ons ook behoeden voor krampachtigheid in ons bidden. God, die doet wat met ons gebed. En dat is ook de setting van deze dienst. We zullen straks bidden en voorbeden doen. En we mogen dat doen in het geloof dat de Heere God naar ons hoort. Dat Hij wat doet met ons bidden. Als je dat niet wilt geloven, waarom zou je dan nog bidden? Maar tegelijk, we moeten niet doen alsof wij met onze gebeden de regie zelf in handen kunnen nemen. God is God. En laat Hem alsjeblieft God blijven. Bidden is onder andere je uitstrekken naar Hem, je veiligheid bij Hem zoeken, je leven in Gods handen leggen, danken dat je in Gods hand mag zijn en smeken om geloof, om vertrouwen, om innerlijke rust en kracht. En alle gevoelens en verwachtingen die je verder maar kunt hebben, mogen in ons gebed een plek hebben, absoluut. En hieraan verbonden is er nog iets. Behalve dat er meer is dan dit indringende gebeuren, zowel in de gemeente als in de samenleving, als ook in de wereld, is er ook bijbels gezien nog meer te geven. En de psalmen kunnen het ons aanreiken. Ik bedoel dit. Je bent als mens per definitie een mens onderweg. En dus een mens die heel wat meemaakt. Nu dit ingrijpende, dit totaal onvoorziene. En een andere keer iets heel anders. Misschien minder ingrijpend. Maar ieder mens komt op haar of zijn levensweg van alles tegen wat je beroert. Wat je aangrijpt, waarmee je het moeilijk hebt. En wat dan? Het is hierom dat we vanmiddag vier psalmen hebben gehoord en gezongen. Vier psalmen van het bundeltje dat in het psalmenboek bekend staat als de pelgrimsliederen. En ik wil u wijzen op vier punten die uit deze liederen naar voren springen en waarmee je vandaag, juist vandaag, wat aan kunt. En vooraf nog dit. De liederen staan dus bekend als pelgrimsliederen. Waarschijnlijk werden ze gezongen door Israëlieten die op weg waren naar of terugkwamen van Jeruzalem. Om tijdens een belangrijk Joods feest in de stad van de tempel te zijn. Pelgrimslied. Je kunt ook vertalen lied van de pelgrimage, van de reis. En zo vaak, zoals zo vaak in een Bijbel, in de Bijbel trilt er naast het uiterlijk, naast het letterlijke, heel wat mee. Kort gezegd, de pelgrimage, de reis naar Jeruzalem, kun je ook zeggen als verinnerlijking of verpersoonlijking. En dan gaat het om jou en uw levensreis. Jouw gang door het leven. Jouw leven met God en naar God toe. een van de meest wezenlijke vragen voor ons als mens is: waar komt je hulp vandaan? Je houvast, je zekerheid, de vloer onder je leven, onder wie je bent. Het zijn vragen die jezelf misschien, zeker als je jong bent, nog niet zo vaak stelt. Vragen die velen al dan niet bewust wegduwen. Maar het zijn wel degelijk zeer belangrijke vragen. Israël was niet dom. Het is juist ijzersterk dat ze zo'n intrigerende vraag hardop durven uit te spreken. Bijna aan het begin van de levensreisliederen. Wat is nou mijn hulp? Wat is nou mijn hulp? Het is zo persoonlijk als het maar kan. Mijn hulp. Niet onze hulp, daarover later. Niet jouw hulp. Nee, voor ieder hier de vraag, en stel hem maar aan uzelf. Wat is nou mijn hulp? Waarvan of van wie verwacht ik nou het leven? Hou vast. Liefde. Goedheid. Kracht. Genezing. Ondersteuning. Verkwikking of moed. Het heeft te maken met het besef dat er veel is in je bestaan dat je anders zou willen. Dat kan te maken hebben met wat wij in ons land dan verstaan onder geluk. Maar besef dan alsjeblieft dat God niet identiek is met je persoonlijke geluk. Hij is te groot om hem ook maar ergens toe te beperken. Maar het gevoel, het geloof, dat dieper gaat dan dat gevoel, het geloof dat er wel een en ander is in je leven, in wie je bent, in wat je betekent, dat je anders zou willen hebben, dat heeft ook te maken met het besef dat er veel in de wereld is, veel ook in ons eigen leven, dat niet rijmt met Gods goede bedoelingen. En nogmaals, het lijkt me bepaald niet bijbels om het goede van God in één op één te zetten met wat wij als goed ervaren. Maar wie om zich heen kijkt, in de grote wereld, in je eigen leven, die kan het van binnen voelen branden. Zo toch niet, hè God, zo toch niet. En zo kun je aankijken tegen de situatie waar je mee geconfronteerd wordt. En zo kun je ook aankijken tegen zoveel moeite waar mensen mee te maken hebben. Langdurige ziekte, depressiviteit, of een negatief zelfbeeld, of de moeite waarmee ouderen te maken hebben. Tal van lichamelijke beperkingen of de geest die niet meer zo doet wat je zou willen. En het is werkelijk een zware last om met iemand te leven die nauwelijks meer beseft wat er gebeurt. Of denk aan tal van breuken in relaties, waardoor er in plaats van harmonie verscheurdheid is. Met zoveel gevolgen. Of mensen die bewust afhaken van God. Of vrijheid die zo hoogmoedig en arrogant wordt ingevuld, dat beledigen haast een recht op zichzelf is geworden. Vreselijk als je er zo aan toe bent met elkaar. Van waar komt mijn hulp? Laten we daarover zingen met elkaar opwekking 451.
Thank you.
Ons tweede punt vanmiddag in de preek is de machtige belofte van de Heere God. De God die niet slaapt, die niet in coma ligt, die geen apparatuur nodig heeft om tal van lichaamsfuncties over te nemen of te controleren. Want die Heer, die is onze wachter, zegt de eerste psalm. Hij waakt over ons leven. Was de Heer niet voor ons geweest? Israël blijft het herhalen. Was de Heer niet voor ons geweest toen de mensen zich tegen ons keerden? Ze hadden ons levend verslonden. Zo hevig was hun woede. Een machtige belofte. Iets dat je moet blijven herhalen met elkaar. Zeggen tegen elkaar. Zeggen tegen jezelf. Bij de Heere God. Bij hem is het te vinden. Mijn hulp is de naam van de Heer. Hij is het die over je waakt. Over je leven. Hij houdt de wacht. Hij slaapt niet. Hij sluimert niet. Hij wordt nergens door verrast. Wij wel. Wij allemaal. Niemand had het ongeluk zien aankomen en kunnen zien aankomen. Wij mogen geloven, maar niet begrijpen, maar wel vertrouwen dat ook dit niet buiten God omgaat. Dat Hij er raad mee weet, dat Hij erbij is. Hij heeft het niet gewild. God is een God van heelheid, niet van gebrokenheid. Hij huilt met de huilenden. Maar uiteindelijk doet Hij alle dingen meewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Hij staat altijd als een vader naast zijn kinderen. Dat heeft Hij beloofd. Hij, over wie Psalm 122 zegt, zoals we net hebben gehoord, dat Hij een huis heeft in Jeruzalem. Daar zetelt het gerecht. En in één adem erbij, vraag om vrede voor Jeruzalem. Dat rust hebben wie van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Twee keer vrede, twee keer rust. En dat vanwege het huis van recht. Wel, recht betekent bij de Heere God vooral, Hij brengt je terecht. Hij doet je veilig wonen. Wonen in een veilig huis. Hij weet wat het beste is voor een mens, al begrijpt mijn ziel hem niet. Gelukkig is Hij die durft te geloven, ook wanneer het oog niet ziet. Hij brengt je terecht. Hij doet je thuis zijn bij Hem. Dat was voor de pelgrims toen best wel een kunst. Ze konden zich geestelijk laten bijtanken in Jeruzalem. En dan moesten ze, waar ook maar, er weer een jaar tegenaan. Alsof je een jaar lang moet teren op wat je eens ontvangen hebt. Het heeft iets moois, maar ook vooral iets jammerlijks als het zo is. Het mooiste is, zo begrijp ik, zo proef ik, dat je je thuis weet bij de Heere God. Niet alleen in zijn huis van toen, de tempel, maar bij hemzelf. Hij is het huis. Psalm 84 zegt dat het beter is om één dag in de voorhoven van Gods huis te zijn, dan 1000 dagen daarbuiten. Een huis heeft te maken met ergens thuis zijn, je thuis voelen. En zo mag het zijn met ieder van u. Je mag je thuis voelen bij God, bij Jezus Christus. Hij die al onze lasten op zich heeft genomen, al onze zonden. Door Hem mag je je werkelijk thuis voelen bij God en tot je bestemming komen, tot je recht. En dan niet een recht dat je als mens zelf in handen neemt, maar dat je gegeven wordt. Vader, wat Gij doet, dat is goed. Recht, rust, vrede. Laten we zo met elkaar Psalm 84 uit Psalmen voor nu zingen. Wat hou ik van uw huis? Ja, liever één dag dicht bij u dan 1000 dagen zonder u. Thank you. Punt 3 van deze preek gaat over recht, vrede en rust. Ergens klinkt dat ook door in die andere psalm, psalm 123. Het lied dat zo'n andere sfeer heeft, maar toch ook een levensreislied is. Een lied op weg naar God. Het gaat over slaven en over heren. Zoals de ogen van een slaaf de hand van zijn heer volgen. Zoals de ogen van een slavin de hand van haar meesteres volgen. Zo volgen onze ogen de Heer, onze God, tot Hij ons genadig wil zijn. Waar vandaan is mijn hulp? Van de Heer. Niet automatisch blijkbaar, niet vanzelfsprekend, niet natuurlijk. Nee, als God God is, dan moet Hij niets. Je verwachting stellen op Hem, dat is sowieso al iets heel anders dan hem voorschrijven wat Hij moet doen. Het is ook iets anders dan dat Hij sowieso doet wat wij willen. Je hulp verwachten van Hem. Het heeft alles, echt alles, te maken met de vraag of Hij ons genadig wil zijn. En de pelgrims die hebben dat beseft. Daarom dat zeer indringende lied. Niet slechts onze ogen volgen de Heer, onze God, tot Hij ons genadig wil zijn. Maar dan direct daarachteraan, wees genadig Heer. Wees ons genadig. En ik weet het, de psalm heeft het dan over mensen die hen verachten. Over achterloze spot en hoogmoed. Maar trek dat gerust breder. Wees genadig, Heer. Wees ons genadig. Dat is het wat we nodig hebben. Altijd. En zeker ook deze dag. Ieder van u heel persoonlijk. En ik ook. Genade, de goede gezindheid van de Heilige God. De Hemelse Vader, genade, wees goed op ons Heer. En weet u wat dan opmerkelijk is? De dichter en de bidder, ze zeggen niet wat God moet doen, of wat volgens hen het beste is. En natuurlijk, dat is ergens wel duidelijk, neem weg de spot en vernietig de hoogmoed. Maar het staat er niet met zoveel woorden. Ik proef erin, ze laten dit ding aan God over. Hij moet maar zien, of ook... Hij weet wat het beste is. We laten het in zijn hand. Als hij maar wel weet hoe we ons voelen. Meer dan onze ziel kan dragen. Meer dan te dragen is. We mogen wat we meemaken, wat we voelen, wat we willen, neerleggen bij hem. Dat is trouwens al genade. En vooral, je mag het doen in vertrouwen. Dat zeker. Maar bovenal in de goede verhouding. In het opzien naar hem. Wees ons genadig. Dat is genade. Als je dat kunt bidden. Zonder de dingen voor God in te vullen. Wees ons genadig God. Wees goed voor ons. Wees goed op ons. En we willen aan u overlaten. Wat u genade vindt. Wat u goed vindt. Ga met ons in uw grote goedheid. Daarvan zingen we, gezang 465, de eerste twee versen. Van u zijn alle dingen. En weet u, dan gaat het haast onwillekeurig van het ik naar het wij. Naar u sla ik mijn ogen op en zo volgen onze ogen de Heer, onze God, tot Hij ons genadig wil zijn. Het is een gezamenlijk iets, zo ook deze middag, een gezamenlijk iets. Als wij iets ergs verdrietigs meemaken, worden wij alle getroffen en diep geraakt. En de vragen kunnen op je afstormen. En tegelijk kan ook geloven een sterke kracht blijken te zijn. Meer vertrouwen dan je wist. En geeft God ons aan elkaar om elkaar tot steun te zijn. En het is juist ook met het ons dat de vierde psalm van vanmiddag eindigt. Onze hulp is de naam van de Heer. Het begon met dat uiterst persoonlijke. Mijn hulp, hier is het. Onze hulp. En gelukkig is dat geen tegenstelling. Het is, laat ik zeggen, een mooie aanvulling, wederzijds. Onze hulp is in de naam van de Heer. En daarom is het ook ons gebed dat we met en voor onze broers en zussen bidden die worstelen met rouwverwerking, met langdurige ziekte, met de beperkingen van het ouder worden, met alleen zijn, met relatieproblemen. Samen deel uitmakend van het grote huisgezin van de Heer. Tot slot. Dit viertal liederen eindigt met: Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Onze hulp is de naam van de Heer. Dus niet ons gebed, hoe krachtig dat ook wezen mag. De wezenlijke kracht is niet het bidden op zich, maar de naam van de Heer. Dat is de Heer zelf tot wie je mag richten. Tot wie we ons zullen richten. Die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is niet een leuke aanvulling zo van, oh ja, dat is waar ook, geen evolutie maar schepping. Daarover gaat het niet. Het is dit. Deze God die aarde en hemel schiep, is dezelfde God die mij eens riep. Uit de duister tot zijn heerlijk licht. Zodat ik elke dag hem vader noemen mag. En die zijn liefde voor mij openbaart. Mij rechtvaardig in zijn zoon verklaart. Elke dag mij in zijn hand bewaart. Hoe groot is God voor mij. Groot en goed. Hoe ook je weg mag gaan. Amen.